Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast historicus Wim Blokmans. Wim, welkom dat jij hier vandaag bent.
Dank voor de uitnodiging.
Emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan verschillende Nederlandse universiteiten. Je hebt aan Leiden gewerkt, in Rotterdam. Je bent Belg. Je hebt een nieuw boek geschreven over de periode 1100 tot 1800... en de rol van politieke participatie in onze maatschappij, de Europese maatschappij, als je dat zo kunt zeggen. Dat boek draagt de titel Medezeggenschap. Ik las dat deze zomer en ik vond het een heel inspirerend boek. En ik ben benieuwd of jij er meer over kan vertellen. Ik heb er ook een aantal vragen over. En de eerste vraag is eigenlijk wel, ja, voor mij is natuurlijk de aanleiding, politieke participatie is een lastig iets tegenwoordig. Veel mensen voelen zich niet gerepresenteerd door Europa, niet door het coronabeleid. En tegelijkertijd leven we natuurlijk in een echte, moderne, democratische rechtsstaat, waar toch ook veel goeds over te zeggen is. Maar dat is de actualiteit. Ik ben wel benieuwd naar die geschiedenis van medezeggenschap. En ik merkte, jij hebt ook je boek geschreven vanuit die behoefte om iets te zeggen over het heden. En tegelijkertijd gaat het over 700 jaar die echt lang achter ons liggen, nog ver voor de Franse Revolutie eigenlijk. Waar gaat jouw boek over?
Het boek vertrekt vanuit de vraag waarom in Europa een systeem van medezeggenschap op politiek gebied tot stand is gekomen. Niet alleen lokaal, maar ook territoriaal, binnen grotere staten. Dat zie je in geen enkele andere cultuur in de wereld. En waar het buiten Europa bestaat, is het geïmporteerd door Europeanen. Noord-Amerika, Oceanië. Dat is de eerste vraag. Wat is er dan bijzonder in de Europese geschiedenis dat dit hier mogelijk was? De volgende vraag is, waarom moet je zo'n lange tijdsperiode daarvoor in beschouwing nemen? Want is het niet eigenlijk allemaal pas begonnen na de Franse Revolutie? Dat is een gedachte die kan opkomen, maar de 19e eeuw was niet een tijdperk van medezeggenschap of van democratie in Europa.
De 19e eeuw?
De 19e eeuw.
Nou ja, in de zin van dat het stemrecht pas begin 20e eeuw ontstond, maar het is toch wel...
Het algemeen stemrecht dateert van in de vroegste landen zoals Finland en dergelijke, van kort na 1900 en dan meestal nog niet voor vrouwen. Of nog niet op dezelfde wijze. Dus het idee dat we onmiddellijk tot een democratische rechtsstaat zijn gekomen na de Franse Revolutie en zijn navolging, is een misvatting. Ja. En ook de Franse Revolutie is eigenlijk een kind van de voorafgaande ontwikkeling in de zin van de eerste instelling die een revolutionaire daad heeft gesteld in Frankrijk in 1789 was de Staten-Generaal, les États-Généraux, die 200 jaar niet meer in vergadering bijeengeroepen waren, maar nog steeds in de herinnering leefden van de mensen die het initiatief namen om die samenleving van standen, want dat was het nog altijd, hè. Wie had bijzondere rechten, dat waren geestelijke, dat waren edellieden, dat waren sommige categorieën burgers, maar het was een standensamenleving, een samenleving die op fundamenteel juridisch afgebakende ongelijkheid gebaseerd was. Maar dat op het moment dat men dus die standensamenleving wilde doorbreken, dat idee greep men terug naar de enige vorm van politieke participatie die er op territoriale schaal was blijven leven in de herinnering in Frankrijk, namelijk de Staten-Generaal. Men heeft dan onmiddellijk besloten om in die vergadering het onderscheid tussen de standen af te schaffen.
Dus in 1789, als de Fransen nadenken over een nieuw politiek regime, gebaseerd op de ideeën vrijheid, gelijkheid, broederschap, vinden zij inspiratie in de Staten-Generaal van de Republiek?
De Staten-Generaal van Frankrijk.
Die vindt dus inspiratie in de Republiek van de Provinciën.
Sorry.
Dat begreep ik even.
Er is meer in Europa dan de Verenigde Provinciën.
Ja, uiteraard. Maar wat bedoel je dan?
Ik gebruik de Nederlandse term omdat dat omdat het woord, omdat die term bestaat. Maar in Frankrijk zijn de états-généraux, waarvan staten-generaal een 15e-eeuwse vertaling is, die zijn voor het eerst bijeengeroepen door de koning in 1302. En die zijn blijven functioneren in perioden, korte perioden van extreme crisis in Frankrijk. Wanneer de koning werkelijk geen kant op kon tijdens de 100-jarige oorlog, in het bijzonder, tijdens de godsdienstoorlogen, dan deden ze een beroep op die zogenaamde algemene representatie van de onderdanen per stand. Dus de états-généraux zijn vanaf de 17e eeuw niet meer bij elkaar geweest in Frankrijk, omdat ondertussen de staat zo sterk gevestigd was dat die eigenlijk wel kon regeren zonder medezeggenschap, die er nochtans een traditie had gevormd. Die medezeggenschap is niet in alle opzichten en ook niet overal verdwenen. Ik blijf nu even bij Frankrijk. In de provinciën, in de periferie, in de Languedoc, in Bourgogne, in Bretagne en zo nog een aantal randprovincies. Hè, zo ziet de Fransen het vanuit Parijs, de periferie. Daar zijn die statenvergaderingen op provinciaal niveau blijven functioneren. Mm. En die hebben dan nog wel redelijke functies vervuld. Maar men kan ook nog het bezwaar opwerpen dat ze erg het belang van de gevestigde machthebbers dienden.
Ja. Oké, dus in het boek merkte ik zelf ook, er is een hoop continuïteit in de geschiedenis van de medezeggenschap in Europa. Dus je noemt nu zelf het voorbeeld van Frankrijk, waarbij dus in de Franse Revolutie zelf nog een beroep wordt gedaan op de representatiegeschiedenis binnen Frankrijk. Het lijkt erop dat dit in heel Europa speelt, in Hongarije, in Zwitserland, of in ieder geval zoals die landen nu noemen. In Engeland en Nederland zijn er voor moderne bronnen eigenlijk, als we de moderniteit laten beginnen met de politieke moderniteit laten beginnen met de Franse Revolutie, waar steeds, die eigenlijk misschien toch ook niet zo voor modern zijn, omdat er dus een continue lijn is van het betrekken van andere mensen bij de macht en het organiseren van inspraak en tegenspraak. Ja. Is het nou zo dat die landen allemaal ongeveer eenzelfde lijn volgen? Er zijn heel veel parallellen. Bijvoorbeeld Engeland, is dat in grote lijn te vergelijken met Frankrijk? Vanuit de sleutel geredeneerd van medezeggenschap? Het wordt steeds meer. Er zijn bronnen die van voor de Franse Revolutie teruggaan. Maar op de een of andere manier zagen we er weer van weg en weer naar terug. Mm-hmm. Zijn dat nou parallelle geschiedenissen die met elkaar het Europese idee vertegenwoordigen?
Dat is inderdaad de centrale vraag. Hè? Dus ik ben vertrokken vanuit de vraag waarom Europa uitvinding heeft gedaan. En er ook nog zo trots op geworden is dat, in bijzonder na de Tweede Wereldoorlog, de mening heeft postgevat en verdragen, instellingen, de Verenigde Naties enzovoort, gevormd zijn om de democratie in de hele wereld te doen doordringen. Dat idee bestond na de Tweede Wereldoorlog, dat ook na de decolonisatie men democratische instellingen in Afrika, in de hele wereld zou moeten tot stand brengen en dat dat wel met enige economische groei gepaard zou gaan en dan mooi op elkaar aansluiten, zoals het in Europa was. Ja. Niets is minder waar gebleken overigens. En die tegenstelling, waarom werkt het in West-Europa? Want daar is het vandaan gekomen. Het komt niet uit Rusland, het komt niet uit Polen. Het is een West-Europees verschijnsel.
En misschien ook belangrijk, het komt ook niet uit het oude Griekenland.
Of wel? Daar is geen continuïteit mee. En ja, men heeft het.
Maar daar hebben ze de eerste vormen van democratie gehad, toch?
Ja, wat je democratie kunt noemen. Het woord is Grieks, inderdaad. Maar de stad Athene, daarover hebben we het dan, kende een vorm van volksvergaderingen voor de burgers. De mannelijke burgers.
Ja.
En dat zijn al twee categorieën, of drie, die andere categorieën uitsluiten. Wie zijn uitgesloten? Diegenen die niet het burgerrecht genieten. De slaven vanzelfsprekend niet. De vrouwen vanzelfsprekend niet. Dus Die participatie, die dan binnen de stad wel enkele duizenden mensen in vergaderingen bijeen kon brengen voor belangrijke besluiten in de 5e eeuw.
En voor Christus, zelfs, ja.
Ja, ja, voor Christus. En zelfs ambtenaren kon laten afzetten wanneer die zich niet behoorlijk hadden gedragen. Maar de Atheners hebben er geen moment over nagedacht om dat systeem dat zij zo leuk vonden en zo efficiënt over te dragen tot hun eigen koloniën. Want het was een koloniale macht. Dat is tot Athene beperkt gebleven.
Ja.
En in Sparta was het nog restrictiever. En buiten die twee steden ging het niet. Er is dus ook geen continuïteit van dat model, behalve in de geleerde gedachtegang over waar komt democratie vandaan. Ja, op lokale basis zie je doorheen de hele Europese geschiedenis de mogelijkheid om zich in volksvergaderingen te verenigen en samen besluiten te nemen. Maar daar zijn limieten aan, gewoon technische limieten.
Ja.
Op welke schaal kun je communiceren? De Atheners hebben daarvoor methoden gebruikt, zoals hun theaterbouw. Ja. Ze hebben met de akoestiek rekening gehouden, waardoor ze toch enkele duizenden mensen tegelijkertijd konden toespreken, maar die duizenden mensen konden niet tegelijkertijd hun stem laten horen. Dat deden ze dan schriftelijk, met die steentjes waarin dan een stem werd ingegraveerd.
Ja. En als we die tijd nou vergelijken met de vroege Europese geschiedenis, de vroegmoderne geschiedenis. Ja, dus de periode 1200 bijvoorbeeld. Ja, hoe communiceerde men dan toen? Mm-hmm. En wat was dat dan toen voor burgerlijke participatie? Die was toch, daar zouden we nu ook niet heel trots op zijn. Maar dat is ook heel snobistisch om te zeggen. Zo van, zij volgden niet onze normen van politieke participatie. Maar toch wel, schrijf je in je boek, het zijn wel proto-vormen. Bijvoorbeeld hoe je beschrijft dat mensen die de gilde bijvoorbeeld, mensen die bepaald werk verrichten, al mee konden doen. Bijvoorbeeld in België of in Vlamingen. Waar dus al toch een soort vorm van inspraak was. En dat was natuurlijk niet hetzelfde als bij de oude Grieken. Maar wat gebeurde er nou toen? Dat wel zo. Je beschrijft ook de Italiaanse steden. Wat voor vorm van participatie hebben we dan daar? En hoe verschilt dat van die oude Grieken?
Nou ja, als we dan inzoomen naar Europa, dan stellen we dus vast, het verschijnsel is ontstaan in die samenlevingen van Europa die diversificatie kenden, waar niet alleen grote grootgrondbezitters en min of meer onvrije boeren leefden, maar waar er ook een geldeconomie functioneerde, dankzij het bestaan van handel, dankzij het bestaan van ambachtswezen, geconcentreerd in steden.
Nou ja.
Dus het verschijnsel en de dichtheid van het verschijnsel stad is voor mij een cruciale factor.
En dat had je in het oude Rome niet?
Het oude Rome was een imperium. En een imperium is ook niet geneigd om medezeggenschap aan te moedigen. Het is een systeem dat wel momenten van inspraak van in de tijd van de Republiek heeft gekend. Maar die Republiek is geëvolueerd naar een keizerschap, een militaire machtsuitoefening. Het oude Rome zou ons misschien kunnen waarschuwen voor het feit dat verworvenheden niet definitief zijn in samenlevingen. En dat is een van mijn zorgen natuurlijk, die mij ook drijft tot het onderzoeken. Maar één ding, als het zo is dat samenlevingen waar je meer mobiliteit hebt, meer kapitaalsvorming, meer kapitaalsopbouw, meer kapitaalsaccumulatie, meer contacten met de buitenwereld, meer handel, dat begint inderdaad in Italië in de 10e eeuw. En waarom in Italië? Ja, omdat er al die traditie bestond. Die Romeinse traditie is niet helemaal ineens verdwenen. Daar is veel van overeind gebleven. Veel van staat nog overeind, min of meer in ruïnes. Maar stel je voor, 1000 jaar geleden bestond er veel meer continuïteit ten opzichte van het oude Rome. Bijvoorbeeld de hele bisdomstructuur in Italië is geënt op de administratieve structuur van het keizerrijk.
Dus de kerk is georganiseerd langs lijnen van het oude Romeinse Rijk?
toen... de naam in de Romaanse taal en in het Engels, city, cité, verwijzen, die namen verwijzen naar het Latijnse civitas. En een civitas is een bisschopstad. Een cité, een city. En dus ook het afgeleide citoyen, citizen, dat is afgeleid van die traditie, omdat nu eenmaal de kerk een cultuurdrager was die continuïteit met de oudheid heeft verzekerd. Maar, even terug, is het verschijnsel, stedelijke dichtheid, kapitaalsaccumulatie, geldeconomie, handel met daarbuiten, en dan denk je dus bij het geval van Italië aan het oostelijke Middellandse Zeegebied, dat veel hoger ontwikkeld was anno 1000, anno 1200 dan West-Europa. Denk aan het oude Egypte, denk aan het Byzantijnse Rijk en zijn erfenis, het hele Midden-Oosten dat nu zo'n brandhaard is, dat waren hoge cultuurgebieden die in contact stonden met het Verre Oosten, met China. Marco Polo is langs daar natuurlijk op weg gegaan naar de rijken van de Mongolen en China. Dus die contacten met India via Perzië, die eindigden aan de kusten van de oostelijke Middellandse Zee. In Alexandrië, in Cairo, of de stad die vooraf bestond, voorafgaand aan de vestiging van Cairo. Maar die hele kust, die nu Libanon, Syrië, Israël, en voor een deel ook Turkse kusten, dat hele kustgebied waren eigenlijk de eindpunten van zeer lange handelsroutes over de Rode Zee via India. De Chinezen hadden hun eigen handelscircuits naar de Rode Zee, naar Oost-Afrika, maar ook de zijderoute, de fameuze zijderoute die nu vanuit China opnieuw
wordt gerehabiliteerd.
Ja, weer wordt opgepikt als idee. Al die lijnen kwamen samen in het oostelijke Middellandse Zeegebied. En de Italianen al in de 10e eeuw hadden hun vestigingen in al die steden. En verzekerden dus de overdracht, de transfer van goederen, kennis en ook een mentaliteit. Om zaken te kunnen doen met andersgelovigen, met anderstaligen, met andere culturen, moet je een openheid van geest hebben.
Ja.
Die je niet kunt verwachten in een Russisch dorp dat 50 kilometer afgelegen is van het volgende dorp.
Ja.
Ik zeg nu even heel extreem. Want die contrasten die hebben mij doen inzien dat verstedelijking een cruciale factor is. Om te begrijpen, en voor een deel heeft Norbert Elias, de socioloog, tot in een beroemd boek over de ontwikkeling van de beschaving, Über den Prozess der Zivilisation, 1939 in Basel verschenen. Norbert Elias is in Nederland dan bekend geworden in de jaren 60, omdat hij daar ging doseren. Norbert Elias heeft het idee ook al geformuleerd, dus in 1939. Die diversificatie van de samenleving vereist meer overleg.
Ja.
Want die burgers in die steden die hebben andere belangen dan de kerels die in kastelen wonen en gewoon de oogsten moeten laten verzamelen door de boeren.
Ja, hij heeft het eigenlijk al in dat boek over beschaving. Het is overigens onlangs verschenen in het Nederlands in vertaling, dus het is ook verkrijgbaar. Mooi boek. Ik geef er ook wel eens college uit en kan het iedereen aanbevelen om te lezen. Het is echt een sociologische klassieker. Maar hier speelt ook, dat zit ook wel in het boek, maar hier speelt ook handel. En ook in jouw boek las ik heel erg terug van die mensen die aan het eind van die lijn zitten, die handelsroute, die worden economisch succesvoller. En vanuit die economie lijkt ook een soort emancipatie op gang te komen om tegenspraak te bieden tegen de adel en de geestelijke. En als burger mee te doen in het politieke spel. Klopt dat? Heb ik dat goed begrepen? Dus dat die handel, echt de economie, een belangrijke bevrijdende kracht is in die vroege steden.
Ja, maar er is een overdracht. Hè? Ik probeer het al te zeggen. Om met succes handel te kunnen drijven tussen culturen, dat is vandaag nog zo. Hè?
Uh-huh.
Om met de sheiks of met de Chinezen zaken te kunnen doen, moet je je rekenschap geven van de waardepatronen die mensen hanteren.
Nou, maar vandaag de dag vind ik ook wel dat heel veel mensen die in de handel zitten en het kapitalisme als zodanig ook een kracht vormen die juist de representatie onder druk zet. Dus die economie is niet zo emanciperend meer als die toen was. Of in ieder geval heeft het een heel dubbel gezicht gekregen. Terwijl in die vroege steden zie je dat die burgers echt bekrachtigd worden door de geldhandel, door de zaakjes.
Ja. Maar je moet je goed voorstellen, dat is een zeer geleidelijk proces geweest, die verstedelijking van West-Europa. En het is van zuid naar noord en van west naar oost met een heel langzame beweging verspreid geworden. Ja. Maar de dichtheid van dat stedelijk netwerk, want dat is een term die daar heel goed inzicht in geeft, die is tot de dag van vandaag, ondanks het feit dat de industrialisatie nieuwe stedelijke kernen heeft doen ontstaan daar waar de grondstoffen te vinden waren, en dus fabrieken best op die plaats konden worden gebouwd, ondanks de spoorlijnen die nieuwe verbindingen over land hebben mogelijk gemaakt, blijft er een enorme discrepantie in de dichtheid van de bewoning en de dichtheid van de verstedelijking in het bijzonder tussen West-Europa, Midden-Europa en Oost-Europa.
Nou ja.
Noord-Europa is ook veel dunner bevolkt en veel later verstedelijkt. Dus dat is een gradueel verschil, maar ook een faseverschil.
Ja.
De steden in het gebied ten oosten van de Elbe, denk de Weichsel, Noordpolen vandaag, vroeger heette dat Pruisen. Dat gebied, daar tellen de steden hooguit 10.000 inwoners.
Nou ja, zijn meer dorpen.
Anno 1500. En er zijn er maar 3 of 4 met die omvang en dan tel ik daar Danzig bij.
Ja.
Dus en dan zijn ze zo groot geworden doordat er die oostkolonisatie gebeurd is, de massale migratie van bevolkingssurplussen uit de Duitse landen, voor een deel ook uit de Lage Landen, uit de Nederlanden. En er is in Pruisen een plaats die heet Holland, maar er zijn er meer die Holland heten.
Ja. En dat getuigt van die oude verbintenissen.
Dat zijn migratiebewegingen geweest. Ja. En die verbindingen die leiden ertoe dat die steden zoals Danzig en andere, Königsberg, nu Kaliningrad, dat die in het Duits werden bestuurd. Die handelaars kwamen uit Duitsland en vormden een Duitsstalige elite.
Okay,
en die hebben er natuurlijk, om op je vraag terug te komen, die hebben er natuurlijk voor gezorgd dat zij hun ding konden doen. Zij waren erop uit om een markt te kunnen beheersen.
Ja, ja.
Het waren geen lievertjes, dat zul je me niet horen zeggen. Die streefden net zo goed naar machtsvorming als die adellijke heren. Ja. Alleen deden ze het met verschillende middelen.
Kun je iets meer vertellen over de machtsconstellatie van die tijd? Ik neem bijvoorbeeld nu even de Hansesteden. Wat waren de lagen van die macht dan? Dus je had die handelslieden, de burgers zeg maar, die ook gewoon uit waren op hun belangen veiligstellen. Maar welke lagen had je nog meer in die steden? Wie bemoeide zich met iedereen? Wie had de macht? Was het een koning? Waar moet ik aan denken?
Ja, we hebben het nu over het stedelijk netwerk, dat niet overal dicht is. Maar er is ook dat aristocratische, eventueel, je hebt het vanzelfsprekend over een koning, maar in het Duitse Rijk is het koningschap nooit sterk ontwikkeld geweest. Mm. Dat komt pas in 1870.
Ja. Wij waren natuurlijk zelf ook rijkelijk laat met de koninklijke traditie in Nederland.
Ze bestond, die vorstelijke traditie. Philips II was koning.
Maar laat ik mijn vraag anders stellen. Op wie moesten die handelslieden in die steden, in de vroegmoderne tijd, rond Nederland vooral, op wie moesten zij macht winnen? Waren dat een soort van... wie waren die machthebbers? Waren dat edellieden? Waren dat geestelijke herenboeren?
In een samenleving waar weinig handel, weinig ambachtelijke traditie is, weinig kapitaalsaccumulatie is, landbezit cruciaal. landen. Dat is de belangrijkste vorm van rijkdom tot diep in de 19e eeuw. Overal in een land als Frankrijk is dat tot in de 19e eeuw zo gebleven.
Hm. Dus ver na de Franse Revolutie?
Ja, landbezit, dat is dan toch ook vanzelfsprekend, trachtte men dan te maximaliseren. Wat tracht een landbezitter te doen? Meer land. Alleen de beheersingsmogelijkheden van een territoriaal gebied kennen hun grenzen. Hoe kun je een groot territorium met de communicatietechnieken van voor 1800, hoe kun je dat beheersen? Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is het fascinerende aan de Chinese geschiedenis, dat het daar is gelukt al in de eerste eeuwen van onze tijdrekening. Daar heeft men lokale autonomie met medezeggenschap van de boeren wanneer het gaat over wanneer gaan we de rijst onder water zetten en wanneer gaan we oogsten. En welke productietechnieken zullen we toepassen? En welke graanschuren zullen we vullen?
Ja, dat was in China altijd al meer centralistische beslissing.
Ja, in China is er veel meer organisatie gestandardiseerd door door eerste reeks koningen, regionaal. En die hebben dan in onderlinge strijd een imperium gevormd dat een enorme stabiliteit heeft gevestigd. Ja. Maar met een lokale medezeggenschap. Ja. Maar wel voor zorgend dat het niet boven de lokaliteiten uitging.
Oh ja.
Maar dus die Chinese staat zorgde wel via het verzekeren van productietechnieken en het verspreiden van productietechnieken, door het aanleggen van wegen en kanalen, bescherming van de bevolking. De Grote Muur is een bescherming tegenover invasie uit het noorden. En vooral door het verzekeren van de aanwezigheid van voldoende voedsel, ook over de oogstjaren heen, doordat de staat zelf zorgde voor het bestaan van graanschuren, die dan publiek waren.
Maar waarom hebben die Chinezen, je vertelt er nu toch vrij uitgebreid over in je boek trouwens niet, waarom hebben die Chinezen dan nooit die burgerlijke revolutie in gang gezet? Want dat ontstaat dus eigenlijk in de 11e eeuw. Dat komt dus door verstedelijking. Dat komt door de differentiatie van beroepen, verschillende ambachten. We zeggen ook wel van de grote steden, stadslucht maakt vrij in de middeleeuwen. Daar trok je toch heen. Daar hing een geest die inspirerend was, kennelijk. Dat was uniek ten opzichte van de oude Grieken. Maar nou, parallel hier aan deze geschiedenis is er dan in het oosten ook een centralistisch bestuurd land. Toch ook wel met inspraak op lokaal niveau, begrijp ik. Maar waarom is dat nou niet het begin van de burgerlijke beweging?
Het is een typisch westerse vraagstelling.
Ja.
Maar alsof het vanzelfsprekend in de hele wereld moet gaan in moderniseringsprocessen op dezelfde manier als het in Europa verlopen is. En niets is minder waar gebleken. Maar dus de moderniseringsidee was dominant na de Tweede Wereldoorlog en is dat decennia lang gebleven in de economie, in ontwikkelingspolitiek en op allerlei terreinen. Ging men ervan uit, laat ons economische ontwikkeling brengen en dan komt de democratie wel vanzelf mee. Maar nee, niet noodzakelijk.
Maar dat is eigenlijk volgens mij een heel recente gedachte, toch? Dat wij denken dat met economische voorspoed ook democratische vooruitgang ontstaat.
Dat was wel de grondslag van de ontwikkelingspolitiek sinds 1945.
Ja.
En ook in de decolonisatiegedachte. Maar nu, waarom in Europa?
Ja.
Dus als je leeft in een samenleving die hoofdzakelijk bestaat uit landbouwers, dan zijn de grondheren natuurlijk diegenen die de middelen voor zichzelf trachten te concentreren. Die houden er een knokploeg op na. In West-Europa was het dan zelfs eervol, werd het eervol geacht om zelf de wapens niet alleen sportieve activiteit, maar ook daadwerkelijk te hanteren. En zo macht fysiek uit te oefenen. Dus zolang die samenleving in zekere zin autarkisch kan functioneren binnen grote domeinen, is er een langdurige stabiliteit mogelijk. En realiseer je wel, in Polen is de adelstand als geprivilegeerde, juridisch afgebakende categorie pas in 1922 afgeschaft.
Ja. En wat ik ook interessant vind in je boek is dat jij beschrijft hoe die democratische ontwikkeling of die inspraakontwikkeling dus samenhangt met verstedelijking en die ontwikkeling van het kapitalisme, om het maar zo vast te noemen, van de eerste vormen van beroepsdifferentiatie in die steden. Maar er komt toch ook in die inspraak ten opzichte dus van die landheren en die grootgrondbezitters, komt toch de klat er ook weer in. Hè? Dus het is niet zo, als we dan die Hanzesteden hebben en die winnen dan op inspraak, dat die dat dan ook vasthouden. Nee, dan heb je in de 17e eeuw, dan hebben we het toch ook alweer over 4 eeuwen later, dan de Hanzesteden die dan tenminste in het centrum van de macht staan, dan in de 17e eeuw pas weer echt die grote inspraakgolf in Nederland. Dus blijkbaar zakt dat ook flink weg. Ja. Hoe kunnen ze die inspraak weer verliezen?
Ja, we zijn nog niet zover dat ik geantwoord heb op...
Dat weet ik, maar we hebben ook tijd.
Op je vragen.
Ja, nou...
Maar ik heb getracht comparatief geschiedenis te schrijven, dus te begrijpen in de eerste plaats waarom in Noord-Italië geen vorm van politieke participatie tot stand is gekomen die vergelijkbaar is met wat er in de Lage Landen is gekomen. Hoewel het dus het meest verstedelijkte gebied, het rijkste gebied, het hoogst ontwikkelde gebied in economisch, maar ook in cultureel opzicht was. Omdat er inderdaad niet één kracht bepalend is geweest, maar een samenspel van krachten.
Dus je zegt nu eigenlijk, die politieke representatie was in de 10e eeuw van Italië, toen er toch die handelsroutes waren, niet zo volwassen als pak een beet 1450 in Noordwest-Europa. Is dat wat je bedoelt?
Wat ik bedoel is, die Italiaanse steden die kenden lokaal volksvergaderingen. Mm. Er is een moment geweest, 12e 13e eeuw, toen er nog keizers waren, Duitse keizers, die dachten dat ze daar baas konden spelen, omdat Karel de Grote dat ooit zo had gekund, maar ja, 500 jaar eerder. Er is in die fase dus dat Duitse keizers gepoogd hebben hun gezag over die steden te vestigen. Steden die overigens flink aan het groeien waren. Niet op de schaal van de Hanzesteden waar je het over hebt, want de grootste daarvan in 1500 is Lübeck met 25.000 inwoners. Wel, dat is een peulschil in vergelijking met de Noord-Italiaanse steden, waar de grote, de drie grote of de vier grote, Venetië, Milaan, Florence, die hebben 100.000 inwoners in 1300. 100.000. En de eerstvolgende categorie zijn dan steden van 50.000. Nog altijd twee keer zo groot als Lübeck.
Ja, ja.
Maar Lübeck had wel andere steden in de omgeving, maar die waren alle veel kleiner. Rostock, Wismar enzovoort, Hamburg. 10.000 inwoners, 5.000 inwoners. Dus het is een kwestie van dichtheid en van balansen van macht.
Ja, ja, ja.
En op het moment dus dat Duitse keizers proberen die steden die al zo sterk ontwikkeld waren in Noord-Europa onder hun greep te krijgen met hun legertje, worden ze gewoon weggeslagen. Ja, ze hebben wel één keer, Frederik Barbarossa heeft wel één keer Milaan in brand laten zetten, maar dat heeft juist eenheid gecreëerd.
Ja, ja.
En toen zijn er stedenbonden, de fameuze Lega Lombarda, is toen gevormd als reactie tegen de Duitse overheersing.
Ja.
En dan hebben die steden onder elkaar afspraken gemaakt en een zekere regeling ontwikkeld in de loop van enkele decennia. Hoe ze die militairen, de kosten van de gemeenschappelijke verdediging, zouden verdelen. Hm. Hoe ze zouden besluiten welke militaire acties te ondernemen, waar het leiderschap zou berusten enzovoort. Ze hebben dus werkelijk een soort territoriale medezeggenschapsstructuur tussen de stadsbesturen tot stand gebracht, zolang die vijand er was.
Maar dat was een soort gecombineerde schaalwerking, want die steden waren dus op zich vrij klein.
Vrij klein, wat heet. In 1200, ja, we kennen geen exacte bevolkingscijfers, maar in Noord-Italië zijn ze wel vele malen groter dan in Noordwest-Europa.
Ja, ja, maar in Noordwest-Europa ontwikkelen ze dus ook meer inspraakmechanismen.
Nou, maar ten eerste later. Ja. En die inspraak die bestond dus in ieder van die steden in de tijd van Frederik Barbarossa, dus eind 12e eeuw, ja. Dus voor 1200, lokaal. En dus het volgende niveau, de getrapte vertegenwoordiging, hè, dat waren de vertegenwoordigers van die stadsbesturen, die zelf verkozen waren bij hun eigen bevolking, die maakten afspraken. En dat model zou je kunnen vergelijken met wat Europa op dit ogenblik doet. Proberen nationale representatie, politieke representatie, op een hoger niveau ook eens te laten functioneren.
Ja, voordat we daar verder op ingaan, nog even een concreet beeld van wie in die steden dan... Wie had er dan inspraak? Waren dat de mannen die rijk waren? Waren dat beroepen? Waren dat mannen en vrouwen? Wat voor beeld moet ik daarbij hebben?
Een Engels historicus heeft in een geschiedenis van het Europese van het Engelse parlement eigenlijk een mooie zin geschreven. In iedere samenleving zijn er altijd mensen die terugdeinzen om iets van machtsaanspraak te formuleren. En anderen die toevallig al die postjes toebedeeld krijgen en die dat dan nog kunnen ook. Maar er zelf ook naar streven. Dus er is inderdaad machtsvorming binnen iedere samenleving, of het nu een dorp is, of zijn er diegenen die de leiding willen nemen. Maar in grotere steden krijg je, net zoals we daarnet hebben besproken, natuurlijk ook differentiatie. Sociale differentiatie, economische differentiatie. Verschillende beroepsgroepen organiseren zich.
Ja.
Niet alleen om hun specifieke economische belangen te behartigen, bijvoorbeeld... Als je bierbrouwer bent, bij wijze van spreken, heb je zuiver water nodig. Als je laken moet verven of bewerken als voller, dan heb je water nodig om het product te spoelen en dan ben je een grote watervervuiler. Dus ook binnen zo'n ambachtelijk georganiseerde stad zijn er belangentegenstellingen tussen die beroepengroepen. En dan zijn er vervolgens de belangentegenstellingen tussen de producenten en de handelaars. En binnen de handelaars, ja, diegenen die de groothandel, de verhandel, met enorme kapitaalskracht verrichten. En diegenen die de regionale voorziening, die ook levensbelangrijk is, organiseren. Dus ja, maar die diversiteit die wordt groter natuurlijk naarmate de stad groter is.
Ja.
Een stad van 100.000 inwoners, die kun je niet meer besturen, zoals Venetië, die had de traditie dat de doge, dat was een republiek, hè, Venetië, en het is een republiek gebleven tot de Fransen het omver hebben geworpen op het einde van de 18e eeuw. Maar de traditie was dat de doge werd verkozen door de volksvergadering, door de samengestroomde volksvergadering, net zoals men de bisschoppen verkoos, door ja te roepen. Natuurlijk was die kandidaat al goed geregeld en voorbereid.
Niks veranderd wat dat betreft.
Dat vind ik dat een mooie uitspraak.
Dat zou je durven zeggen, ja. Wim, dan na die beginfase, of eigenlijk, jij maakt eigenlijk drie fases in je boek. Het is niet een heel chronologisch boek, maar je maakt toch wel een chronologische greep. Van 1300 tot 1450 is een belangrijke fase met een aantal specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld rond die steden, in de Hanzesteden zelf. De voorbeelden die we net op tafel hadden in Polen. En dan komt er een periode van 1450 naar 1600. En dan komt eigenlijk de periode van de Zeven Verenigde Nederlanden ook. Van de grote opkomende macht van Engeland. Wat gebeurt er nog in die fase wat lijkt op wat je nu beschrijft? Of hebben we het dan echt over een kwalitatief ander soort politieke organisatie? Of is het eigenlijk nog steeds hetzelfde? Dat is sowieso, begrijp ik uit je boek, een zigzagparcours. Dus soms is er weer meer inspraak in die stedelijke gebieden. En dan zakt dat ook weg of dan komt het accent weer op andere plekken in Europa te liggen. Het is in die zin geen progressieve lijn van verburgerlijking. Het is een heen en weer lijn. Maar dan, wat gebeurt er dan in die 17e eeuw in Nederland aansluitend bij deze geschiedenis? Is dat een heel revolutionaire periode of overdrijven we dat?
Wat je zegt is essentieel. Hè? Het idee is compleet fout. Dat er een continue ontwikkeling zou zijn naar steeds meer medezeggenschap, politieke rechten enzovoort. Nee, er zijn perioden waarin verworven rechten opnieuw worden aangetast. We zitten er midden in zo'n periode. Laten we dat duidelijk onder ogen zien. En wat is het verband dat ik heb opgemerkt en dat niet in de literatuur is beschreven op die manier voordien? En dat uit de vergelijking van al die verschillende ervaringen in landen van Portugal tot Zweden en van oost naar west, uit die vergelijking merk ik op dat wat zich in Noord-Italië het vroegst manifesteert, maar niet tot territoriale medezeggenschap heeft geleid, maar tot dominantie van de grote steden over de kleine. Dat toont aan dat er uiteindelijk een voortdurend spel is van machten tegenover elkaar. Maar die groeifase waar het essentieel om ging, tussen 1000 en 1300, in Italië, in Zuid-Frankrijk, Noordwest-Siberië, dan de lage landen toch ook. Die groeifase die komt tot stagnatie in de 14e eeuw, de fameuze eeuw van Barbara Tuchman, de eeuw van de rampen, demografische rampen in de eerste plaats, overbevolking.
Pest.
Eerst, de volgorde doet ertoe, overbevolking. Ja. Je ziet, het begint met rond 1300 met hongersnoden. In Italië rond 1300. Over heel West-Europa in 1315 tot 17. Dus men had de grenzen aan de groei bereikt. Na die grote Europese hongersnood volgt veepest. Veepest. En dan heb ik het over 1320. De builenpest en de longenpest bij mensen is geïmporteerd via de handelsroutes uit Azië door de Italianen. Uit het Zwarte Zeegebied, waar ze het graan inkochten, langs alle Italiaanse havens. Daar verspreid maximaal, omdat de bevolkingsdichtheid daar maximaal was. Men leefde natuurlijk in die steden zeer dicht op elkaar. En ze waren uitstekend met elkaar verbonden, omdat het een markteconomie was. En al die havens die zorgden ervoor dat die pest razendsnel over Italië verspreid is. En vanuit Italië, dankzij de handelsrelaties, over heel West-Europa tot in Noorwegen toe. En daar tot vijf jaar lang heeft gewoed. Dus die pest die is een, net zo goed een gevolg van economische groei over de grenzen van het beheersbare heen. En daartussen komen dan andere verschijnselen die tot neergang hebben geleid in die periode 14e, 15e eeuw, namelijk oorlogvoering, massale oorlogvoering. En dat is een van de centrale thema's geworden, dat had ik ook niet van tevoren zo bedacht. Enerzijds de relatie, dankzij demografische groei komt er economische groei. Daar waar die het sterkst is, meest differentiatie. En het grootste conflictstof met de gevestigde machthebbers zijn de landheren. En de grootste landheren, dat zijn dan de koningen. Dus die conflictstof die zit er ingebakken, want die hebben gewoon strijdige, onderling conflicterende belangen. En naarmate die bevolkingsgroei toeneemt, krijg je meer behoefte aan overleg. Maar wat gebeurt er wanneer die bevolking tot met een derde afneemt, zoals dat in 50 jaar in de 14e eeuw is gebeurd? Met een derde, met 30%. Dat is wat anders dan wat we vandaag beleven aan epidemische sterfte. 30% van de bevolking gedurende 3-4 generaties is Europa achteruit gegaan. En in die periode verliezen dus de steden relatief aan macht ten opzichte van de macht die zich mede dankzij het kapitaal uit de steden gevormd heeft in handen van de koningen. De koningen zijn zaken gaan doen met de grote Italiaanse handelaars, met de Hanse handelaars enzovoort. Die hebben kapitaal geleend en de grenzen aan het krediet eventjes uit het oog verloren. Dat gebeurt nog wel. Italiaanse bankiers zijn eraan failliet gegaan. Dan kwamen er anderen. Dus de macht die in die periode van demografische neergang stijgt, is die van koningen. Staten, die bouwen sterke legers, die bouwen een fiscaal systeem dat, en een bureaucratie, verzekeren ook wel iets van rechtsbedeling. Dat is de dienstverlening, orde en rust, die ze territoriaal bieden onder hun gezag. En dan hangt het af of in hun gebied die traditie van medezeggenschap van stedelingen meer of minder gevestigd was. In de Nederlanden, in de 16e eeuw, heeft de koning van Spanje moeten ondervinden dat die tegenkrachten zeer sterk waren. Ook in een tijd waarin de demografische groei niet groot was. Maar de tegenstand, die heeft wel...
Tegenstand bedoel je nou precies?
De tegenstand tegen de machtsuitbreiding van koningen.
Ja, ja.
Die in de 16e eeuw een versnelling krijgt. Dus in die periode waarin je eigenlijk het systeem van volksvertegenwoordiging, noemen we het maar.
Dus in de periode van... Dus klein stukje recapitulerend en ook omwille van de tijd nu naar het heden toe argumenterend. Je ziet dus die geschiedenis van de politieke participatie begint in de middeleeuwen eigenlijk, in de late middeleeuwen. Daar komt toch de klad in door demografische ontwikkelingen, door ziektes, door economische neergang. Dan komen er toch weer centralistische motieven op. Weer mensen die de macht grijpen ten opzichte van eigenlijk de nieuwe burgers die aan de macht waren gekomen. Dus de grote stedelingen die verliezen weer macht. Dan komen die centrale krachten op. Nou, dan hebben we nog, beschrijf je in je boek heel mooi, maar dat gaan we nu overslaan. Een belangrijk groot verhaal over wat er allemaal in de 16e, 17e en 18e eeuw gebeurt. Ook zeker hier in Nederland, als je dat zo kunt zeggen. Maar dan, jouw boek eindigt eigenlijk in het heden. Is ook geschreven vanuit een zekere persoonlijke zorg. Daar zou ik dus nu ook graag mee willen eindigen. Je liet al tussendoor even vallen. Ook nu moeten we uitkijken dat we geen verworvenheden verspelen. Dat jij bezorgd bent over zaken zoals de Europese Unie. Hoe verhoudt zich het hedendaagse participatievraagstuk zich tot de argumentatie van je boek?
Mm-hmm. Nou ja, één tussenstap. Er is een periode van democratisering, een tweede opgaande beweging. Je hebt het over zigzag gehad, ik heb het over de neergangsperiode eventjes gehad, omdat staatsvorming dan met steeds meer oorlogvoering.
Ja.
En oorlogvoering op steeds grotere schaal, met legers van 100.000 man. Ook vanuit Zweden, bijvoorbeeld.
En dan hebben we het over de...
De 17e eeuw, ja. Is de meest oorlogzichtige eeuw van de Europese geschiedenis. En wie lanceert dat? Koningen. Waarom? Machtsuitbreiding. Nog steeds?
Nou ja.
In die eeuw. Maar goed, er komt een nieuwe algemeen Europese periode van demografische groei in het midden van de 18e eeuw. En dan zie je de weerstand natuurlijk waarmee nieuwe sociale klassen te maken krijgen wanneer zij op hun beurt eisen stellen om hun belangen gericht terecht te dienen. Arbeiders, een nieuwe categorie.
Ja.
Net zo nieuw als de burgers in de 12e eeuw geweest waren de arbeiders diegenen die rechteloos waren. Die
in fabrieken werkten.
Ja.
Geen arbeid hadden. Wim, ik ga je echt motiveren om nu de 7-mijlslaars aan te trekken.
Dus ja, we gaan dat is goed.
Fast forward.
Dus die periode, dus die samenhang. Opgaande demografie en drang naar medezeggenschap van de nieuwe klasse. Dat is een terugkerend patroon. Maar tegelijkertijd, de gevestigde klassen beschikken ook over steeds sterkere machtsmiddelen. Zoals de koningen in de 16e, 17e eeuw over steeds grotere legers konden beschikken, beschikken de machthebbers vandaag over onvergelijkbaar. En niet alleen de machthebbers die in de regeringen zitten, maar ook de Amazons en de Facebook-bazen, die beschikken nu over machtsmiddelen die zonder enig vergelijking in de geschiedenis zijn en die oncontroleerbaar zijn.
Nou ja.
Dus in die zin krijgen we steeds met nieuwe uitdagingen en nieuwe machtsbalansen te maken. Een van de vragen die ik mij heb gesteld met betrekking tot het Europa van vandaag is, hoe komt het dat we zoveel problemen waarnemen in sommige delen van de Europese Unie ten opzichte van anderen. Dan is het niet één specifiek land of alleen maar West-Oost of Noord-Zuid. Maar er is wel een zekere continuïteit. Er bestond in een land als Polen of Hongarije geen traditie meer van politieke medezeggenschap of van publiek debat, zoals dat in de Verenigde Provinciën hier in Nederland bestond in de 17e, 18e eeuw, met pamfletten, ja. Met politieke uitspraken die gedaan worden. Ja, af en toe werd er eens een stadhouder neer of een raadspensionair is neergeschoten, maar ja, uiteindelijk was het hier tamelijk rustig.
Ja.
In Engeland ook bestond er een publiek debat. Er waren verkiezingen, er werden verkiezingscampagnes gevoerd. En op dit ogenblik zien we dat die door andere krachten beheerst worden.
Ja, ja, ja.
Het systeem dat in de 19e eeuw bedacht is, in de 20e eeuw verfijnd, van politieke representatie, dat volstrekt achterhaald wordt door de nieuwe machtsconstellaties.
Je bedoelt sociale media... Populisten.
De eigenaren van die communicatiemedia.
Ja, ja. Facebook, Amazon.
En de
Jij noemt in je boek is echt... Je boek is wel een burgerboek. Hè? Je beschrijft toch de emancipatie en hoe mensen meer zeggenschap krijgen in de politiek. En dan opeens komt in het boek ook de nukkige burger naar voren. En daarmee... Je spreekt je niet zo expliciet uit, maar je insinueert toch wel tussen de regels door van... ja, de burger is misschien ook wel net een tikje te ontevreden. En moet ook meer accepteren dat bij die schaalvergroting ook ja, zekere anonimiteit hoort... en eigenlijk weer minder representatie. Heb ik dat goed gelezen? Het is natuurlijk heel dubbel, hè, die nukkigheid van die burger. Want als je dus terugkijkt naar de Nederlandse geschiedenis... en bijvoorbeeld hoe we in de publieke ruimte met elkaar discussiëren... dan is dat typisch Nederlands. En je zou dus kunnen zeggen dat dat nu in zaken Europa ook te weinig gebeurt. Hè. We hebben niet eens een krant in Europa. We lezen elkaars kranten. Het is heel lastig nog dat publieke debat te voeren. Dat is ook eigenlijk heel on-Nederlands. Zou je misschien ook kunnen zeggen... ja, die Europese Unie, dat is ook die vorstelijke centralistische traditie... die misschien ook wel goed bij de Fransen past... misschien ook goed bij de Duitsers... maar de Engelsen zijn niet voor niks weg. En hoezeer past het nou eigenlijk ook bij die politieke cultuur van Nederland? Daar zijn ook nog wat aanpassingen nodig... om te zeggen van... ja, die coöperatieve traditie van de lage landen... zichtzaggend, die wordt ook toch niet echt goed recht gedaan? Of denk jij van, dat vind ik te makkelijk gezegd? Want ik had toch het gevoel dat dit boek zich ook leent als een systeemkritiek op de EU. Omdat je zo laat zien dat die participatie belangrijk is. En ik herken het toch ook niet dat het er nu nog is. En dat ligt niet alleen maar aan Amazon, denk ik, of aan Facebook.
Wat ik zie, en ik ben het graag eens met wat je zegt, is schaalvergroting. Bedrijven worden steeds groter. In de 19e eeuw hebben staten grenzen voorzien met tolmuren om hun eigen industrie, hun eigen handel te beschermen. Toen kon dat nog. Er zijn staten die nog steeds zo denken, of staatslieden. Terwijl het natuurlijk al eindeloos achterhaald is. Welke autoriteit... kan verhinderen dat Ierland bijzondere belastingvoordelen gunt aan grote...
Google.
Grote mediabedrijven, ging ik zeggen. Gewoon omdat dat voor Ierland gunstig is, maar voor de rest van de wereld niet. Dus die gaan in de huidige orde vooruit. Anders gezegd... Op economisch niveau zien we een voortdurende toename van de omvang van de organisaties. En die wordt niet gevolgd, of niet overal gevolgd, met een gelijkwaardige toename van het bereik van de politieke besluitvorming. Ja, ja. In China is dat perfect geregeld.
Ja.
In Rusland is het ook keurig geregeld, dat weten we. In de Verenigde Staten beeldt iemand zich in dat het ook zo kan.
Maar Wim, even tot slot. Die economische krachten die nu hand over hand toenemen, die grote bedrijven, die conglomeraten, die monopolies zou je bijna kunnen zeggen, bijvoorbeeld in sociale media, die vragen inderdaad om een reactie die politiek is. Dus zonder Europese politiek over de techreuzen wordt het heel lastig om daar tegen te strijden. Ik denk dat veel mensen het daarover eens zijn. Maar nu een andere vraag. Die politieke representatie binnen de EU, dus niet zozeer als kracht tegen de economische actoren, maar binnen de EU. Bijvoorbeeld de spanningen tussen de natiestaten en de spanning ten opzichte van Europa zelf. Bijvoorbeeld de geldpolitiek. Daar kraakt het toch ook, daar wringt de schoen ook. Hè? Als ik jouw boek lees over de verschillen bijvoorbeeld tussen de protestantse geschiedenis en de katholieke geschiedenis. Hoe die culturele lijnen nog meer resoneren in de moraal van werken in de verschillende landen. De moraal van belasting betalen. Dan denk ik toch, ja, ik zie daar echt een mismatch tussen cultuur en instituties. Mm. Dan heb je het nog niet eens over die grote techbedrijven die inderdaad om een antwoord vragen. Dat is ook nog het geluk van de EU. Maar de EU is zelf ook op een manier georganiseerd die ook voor veel mensen, daar zit spanning op. Hè? Er zit heel veel spanning op. En daarom is ook natuurlijk Brexit ontstaan. Dat komt niet alleen maar omdat ze bepaalde problemen niet konden oplossen voor de Engelsen, maar ook omdat de EU in de perceptie van die Engelsen zelf een probleem geworden is. En dat is toch het lastige, vind ik. Want jouw boek laat eigenlijk heel mooi zien dat dat soort afwegingen in de geschiedenis tussen centraliserende krachten en divergerende krachten, dat hoort in die geschiedenis. Hè? En nu lijken we toch ook te zitten in een periode dat veel burgers zeggen, ja, ze zijn wel nukkig, maar ze hebben natuurlijk ook wel een punt van, wij voelen ons niet voldoende gerepresenteerd door de bovennationale instituties.
Heel technisch. Er hebben bij de laatste Europese parlementsverkiezingen 200 miljoen mensen gestemd. Vergelijk dat even met het aantal stemmers voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Ja.
In Europa dus 4 keer zoveel. En let dan eens op het aantal minuten die de Nederlandse zenders, televisiezenders, allemaal samen besteed hebben aan de campagne voor de Europese parlementsverkiezingen. Dat is rechtstreeks representatie.
Ja. Nou,
de Nederlandse media hebben daar 1 debatavond aan gewijd, waarbij voor de 12 deelnemende partijen 1 persoon enkele minuten kreeg.
Ja.
En vergelijk dat nu eens met de tijd die uitbesteed wordt aan de informatie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus de Nederlandse media mogen ook eens hun best doen. En ten tweede, ja, dit is natuurlijk.
Maar dit is wel een Europees probleem, hè? Ik kan me voorstellen dat het in België niet zo is, want België zal van oudsher
Nee, maar ik begrijp zeer goed door mijn idee. Eerst waren er de steden die tegen elkaar vochten en niet bleken in staat te zijn in Noord-Italië om het met elkaar eens te zijn. Ze hebben verdraaid 150 jaar oorlog met elkaar gevoerd.
Ja.
Nadat ze dus ooit in staat waren geweest, zolang er een Duits leger in hun land opereerde, toen konden ze nog met elkaar praten en nadien hebben ze elkaar bestreden. Tot ze een machtsbalans bereikten, dat heeft geduurd tot de Fransen binnenvielen, Napoleon. Schaalvergroting is dus niet overal vanzelfsprekend geweest. Het Duitse Rijk was een kolos op leme voeten. Dat waren territoriale vorstendommen. Die hebben 30 jaar lang met elkaar gestreden. En niet alleen, men noemt die 30-jarige oorlog die geëindigd is in de Vrede van Westfalen, waarin de Verenigde Provinciën eindelijk erkend zijn internationaal. Dat was niet alleen een godsdienstoorlog, dat was een territoriale oorlog die voor een deel door de Zweden in Duitsland werd gevoerd. Dus stel je voor wat die verbrokkeling aan ervaring heeft geleverd. 1/3 van de Duitse bevolking is in die oorlog overleden. Dat is het werk geweest van de rivaliteit tussen wat nu de deelstaten in het Duitse Rijk zijn. Ik denk dat onder de Europese staten Duitsland de modeldemocratie is. Qua openheid, qua debatcultuur.
In Duitsland? Nou, daar valt wel wat tegen in te brengen.
Laat mij dat nu maar even denken. Een debatcultuur, een openheid, een gelaagdheid enzovoort. Goed, maar dan nog denk ik dat inderdaad we leven in een tijd waarin de groei voorbij is. Dan keer ik terug naar het idee van de samenhang tussen politieke schaalvergroting en het vermogen om democratische verworvenheden te beschermen. Ik denk dat ze nu onder vuur liggen. In Wit-Rusland is er een dictator die beschermd wordt door de dictator die lid is van de EU, namelijk meneer Orbán.
Ja.
In Polen heerst de ultra-orthodoxe katholieke kerk en vervolgt homo's. Stel je voor, dat is de EU,
ja.
Met schending dus van alle Europese verdragen. En ja, natuurlijk is dat een weeffout, natuurlijk. Maar in 50 jaar is er wel veel meer samenwerking gegroeid. Laten we het positief zien, maar dus die nukkige burger begrijp ik toch ook. Als iemand, als een generatie die niet meer het perspectief heeft dat vorige generaties hadden in West-Europa. Vorige generaties sinds de Tweede Wereldoorlog leefden met het perspectief en de realiteit van groei, steeds beter leven, steeds grotere welstand.
Ja.
Dat kunnen wij niet meer aan de volgende generaties verzekeren.
Nee.
En dat is op zich een proces dat zich mondiaal voltrekt.
Ja.
Wij
zijn een krimpgebied, dat is niet overal aan het krimpen. Wim, ik ga even aan het woord blijven. Het was geweldig dat jij hier was in Leiden, uit België helemaal overgekomen. Wat ik heel goed aan het boek vind, dat meen ik serieus, is dat het een geschiedenis is van politiek die eigenlijk steeds zo genuanceerd blijft dat je uiteindelijk geen normatieve oordelen velt. En dat de lezer eigenlijk zelf zijn conclusies kan trekken, verschillende kanten op. Dat vond ik heel inspirerend. Dank dat je hier was.
Dank voor de uitnodiging.